Mag ik ook een opmerking maken? Ik wilde graag nog iets zeggen over het dienen van God, het dienen van de levende God. Maar voordat ik dat doe, eerst nog even iets zeggen als aanvulling misschien op wat we vlak voor de pauze hoorden. We hebben net dat lied gezongen dat zonde slaven worden vrijgemaakt, zijn vrijgemaakt. En dat is denk ik wel een heel belangrijk onderwerp, een belangrijk thema. We hebben het gehad over vergeving, maar er is ook iets gezegd over bevrijding. Bevrijding uit de macht van de zonde. En dan is het wel heel belangrijk om te zien dat de zonde nog wel in mij is, alleen ik ben er niet meer. Dat is zo mooi. De oude mens is medegekruisigd, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dus de zondemacht of het lichaam van de zonde of Satans macht verschiet zijn kruid tevergeefs. Want je beschiet iemand die nog leeft. Maar als je er niet meer bent, dan schiet je je kruid tevergeefs. Nou, en dat is denk ik heel belangrijk. En om dan de zonde te overwinnen, om in overwinning te leven, waar we het even over gehad hebben, heeft mij geholpen een regel die ik ooit gehoord heb in een toespraak van iemand, die zei: Christus is voor ons gestorven. En de meeste gelovigen zetten dan een punt. En dan gaat het verder om in ons te leven. En als je alleen de boodschap kent van Christus is voor ons gestorven, dan ga je naar de hemel, maar daalt de hemel niet neer in je hart nu. Maar als je de boodschap begrijpt, Christus is voor ons gestorven om in ons te leven, dan ontvang je dus Christus zelf als je leven. Die heb je al wel, maar omdat je dat niet weet en je dat niet realiseert, mis je de kracht om als een overwinnaar door dit leven te gaan. Goed, dat even als dat mag, op aansluiting van wat Rob zei en wat Ger aan zei vlak voor de pauze. En dan wil ik graag iets zeggen over Hebreeën 9... over dat dienen van de levende God. Waarom maken we daar zo weinig gebruik van? Het dienen, het dienen als priesters, want daar gaat het hier om. Niet het dienen als slaven, dus niet allerlei werk wat we voor hem doen. Maar dus dat ingaan in het heiligdom. Er is een provider in Nederland. Ik maak geen reclame hoor voor welke provider ook. Maar het heeft me wel geholpen om dit een beetje te begrijpen. En dan, als je daar lid van bent, dan heb je Access for All. Access for All. Dat is X, S en dan een 4 en dan All. En dat betekent zoveel als er is toegang voor iedereen. Toegang voor iedereen. Access for All. We hebben dus allemaal de mogelijkheid als priesters om de levende God te dienen. Om offeranden te brengen of onze gebeden te offeren aan God. En toen het daar even over ging vanochtend, werd ik herinnerd aan een samenkomst bij ons in Brunsum. Er was iets heel moois gezegd. En toen bleef het heel lang stil. Toen was er een klein meisje, een jaar of 8. En die zat voor mij, maar naast een hele lieve broeder. Niet haar vader, maar gewoon een broeder waar ze af en toe eens naast ging zitten. En toen zei ze: waarom blijft het zo lang stil? En toen stond die broeder op en zei: mijn zusje, mijn zuster naast mij, heeft gelijk. Waarom blijft het zo lang stil? Waar zijn de dankzeggingen? Waar is de lofprijzing? Waar is de aanbidding? En dan hebben we het over heilige stiltes. Maar zijn het echt heilige stiltes of zijn het van die stiltes waarvan je denkt, die beklemmen mij? Die beklemmen mij. Er is zoveel meer wat we mogen doen. En dat is denk ik wat hier staat. Ons geweten is gereinigd van dode werken. Allerlei godsdienstige rituelen die je zou kunnen hebben. Om nu de levende God. En dan vind ik dat zo mooi dat er staat het woordje levend. De levende God te dienen. Iets verderop in hoofdstuk 10 wordt gesproken over de levende weg. De nieuwe, de recent aangelegde, de nieuwe levende weg. Het spreekt allemaal van leven. En dan moet het natuurlijk wel geestelijk leven zijn. We lazen eergisteren op een kalenderblaadje een heel mooi verhaaltje. Misschien dat sommigen van jullie die kalender ook hebben hoor. Maar het was in de tijd van Michelangelo en die had een leerling. En die leerling die kreeg als opdracht om een soort beeld te maken van iemand. Nou, daar heeft hij heel veel uren aan besteed. En uiteindelijk was hij klaar en mocht de meester kijken naar dat beeld. En die liep er zo omheen. En nou, van alle kanten heeft hij dat beeld bekeken. En het enige wat hij zei aan het eind van de test was: er ontbreekt één ding aan. En toen ging hij weer weg. En die leerling die vroeg zich af, wat zou dat toch zijn? Hè? En die is dat beeld gaan bekijken. En alles er nog wat eraan gedaan. Maar en op een gegeven moment, ik weet niet hoeveel dagen er overheen gegaan zijn, is die weer naar Michelangelo gegaan en zei van, nou ben ik toch wel heel benieuwd, wat ontbreekt er nou aan? Ja, zegt hij, het leven. En is dat bij ons ook niet soms zo? Dat we als beelden in de samenkomst zitten. En dat iemand die van buiten komt zegt, ik mis hier iets. Ja, wat dan? Het leven. En dat is wat hier staat. We zijn geroepen om de levende God te dienen. We mogen hem dienen, we mogen hem eren, we mogen hem aanbidden. En ook op de bidstond mogen we onze gebeden offeren aan God. En hoe vaak en hoe lang wordt er niet gezwegen op een bidstond? En zijn dat echt heilige momenten? Of zijn het momenten waarin je hoort dat iedereen op zijn kussentje, als je knielt, een beetje heen en weer gaat van, komt er nou nog wat? Thuis kunnen we bidden. En in de bidstond kunnen we bidden. Maar laten we het dan ook doen. Laten we gebruik maken van die provider. En God heeft voorzien in de mogelijkheid access for all. En hij heeft een provider, de Heer Jezus Christus, gegeven, die alles in orde heeft gemaakt. Door de eeuwige geest heeft hij zich vlekkeloos aan God geofferd met een doel. En naar dat doel werkt de brief toe, hè, in Romeinen, maar Hebreeën 10, vers 19. Daar wij dus, dat is de conclusie van al het voorafgaande, daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben. Iemand heeft dus gezegd, vrijmoedigheid kun je vertalen met heilig lef. Zijn die broeders en zusters met heilig lef om echt tot God te naderen. Niet zoals Esther in het Oude Testament, dat ze eerst 3 dagen moest vasten en alle anderen. En dan met een bevend hart daar stond van, word ik geaccepteerd of kom ik om, dan kom ik om. Nou, zo gaan wij toch niet naar God, van word ik geaccepteerd of kom ik om, dan kom ik om. Nee, met heilig lef, we gaan het heiligdom binnen. En we brengen onze gebeden, we brengen onze aanbidding tot God als mensen die niet van die levenloze beelden zijn, maar waar leven in zit. En dat bedoel ik echt geestelijk leven. Ik doe geen fake. Er is genoeg fake, maar echt geestelijk leven.
wilde daar eerst voor bidden.
U onze God, de levende God, we mogen zoals we hier nu staan bij u komen. En we hebben het gehoord en we herkennen dat het zo vaak ook in de plaatselijke samenkomst het toch wel vaak lang stil is. En we zien het zelf ook als een tekort. Een tekort dan ook aan die geweldige uitnodiging van u. En willen u vragen, wilt u ons allemaal hier, als we nu even een poosje stil zijn geweest na deze opmerking, erover na hebben gedacht, willen bij u komen. En op dit moment ziet u ook het hart van ieder van ons. Wat we ermee willen doen. En willen u vragen, gewoon heel eenvoudig, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u geven dat we daarover mogen praten in onze gezinnen? Dat we als man en vrouw erover praten, ook als ouders met onze kinderen. Ja, dat het toch in onze harten, in onze gezinnen mag beginnen, die dagelijkse omgang met u. Om u te eren, te prijzen, groot te maken. O onze God, voor de gave van uw Zoon. Voor de geweldige mogelijkheid die u gegeven hebt om bij u te komen. De heilige, eeuwige God. Niet bedremmeld, niet bibberend, maar vrijmoedig. Niet op grond van vrijpostigheid, maar op uitnodiging. O onze God, geeft u toch dat wat we met elkaar overdenken ons niet onberoerd laat. Dat het echt iets met ons doet. Dat het een uitwerking mag hebben. En we beseffen dat we daarbij niet op elkaar hoeven te gaan letten. Maar dat we op onszelf acht mogen geven. Hoe wij met u leven. En hoe onze omgeving dat ziet. Niet om het daarom te doen, maar om toch werkelijk ook die uitstraling te mogen hebben van de werkelijkheid, de grote werkelijkheid, dat we met u in verbinding zijn gebracht, dat we in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Onze God, wij willen u danken dat de Heer Jezus daar is, al onze hoge priester. Een priester die ons ook hier in onze zwakheden kent, maar ook ons verlangen. Hij heeft het volmaakt gedaan. Altijd nog doet hij dat. Ons bij u vertegenwoordigen. Wilt u geven dat we daar gewoon wat spontaner mogen worden? U weet welke drempels wij opgeworpen kunnen hebben door gewoonten. Niet dat we het willen. Maar u alleen, o Heer, kunt dat ook wijzigen. Geeft u toch dat we een echte omgang met u zullen gaan krijgen. We willen ons aan u toevertrouwen. Amen.
Amen.
Ja, helemaal wel. Ik zou nog ook heel kort even willen bidden. En
om aan te geven waar ik voor wil bidden, wil ik dat even toelichten. Dan kan ik in mijn gebed met wat minder woorden toe. Het onderwerp wat nu aan de orde is, dat had me al een hele tijd bezig. Dus dan raakt het mij en dan heb ik ook de vrijmoedigheid om er iets bij te zeggen. Ik sprak onlangs een broeder en die zei, dat was iemand van weinig woorden. Die zei, ik vind het zo geweldig en ik wil stilte in de samenkomst. Ja, ik niet. Ik vind het ook geweldig, maar ik wil geen stilte. Hij heeft afgelopen zondag 3 liederen opgegeven. Ja, hij kan het wel. Maar wat je ziet is, er zijn mensen die leven met God en die zien iets en die kunnen dat maar met 1 zin of met een halve zin zeggen. En dat vind ik zo kostbaar als je die te horen krijgt. Daar moet je gevoelig voor zijn. Daar moet je ruimte aan geven. En het is mijn gebed dat die atmosfeer en dat klimaat, zou ik maar zeggen, er mag zijn. Dat is niet makkelijk. Dan moet je luisteren naar elkaar en werkelijk afhankelijk zijn. Maar er krijgen zulke mooie dingen te zijn en daar zou ik nog even voor willen bidden. Heer, we danken u dat u ons geeft in onze verscheidenheid. En u ziet waar we het over hebben en we bidden u, geef dat de kostbaarheid die u geeft aan mensen ook werkelijk, ja, tot leven, tot werkelijkheid mag komen in onze samenkomsten. Help ons allen, Heer, daarbij om daar, ja, de ruimte voor te laten aan u. We danken u, Heer, dat u die grote hoge priester bent. Ja, die het wel ziet in de harten, maar die het ook hoorbaar wil maken. Daar willen we om bidden. Amen.
Naar aanleiding van wat we zojuist gehoord hebben en ook de gebeden die gebeden zijn, denk ik dat een van die belemmeringen die ons in de weg kan staan, het geweten is. En ik wil eigenlijk iets met u delen wat ik een hele poos geleden al een keer gelezen, gehoord heb over het geweten. Een goed geweten betekent niet dat je een juiste wandel met of voor God hebt. We hebben hier zo in Hebreeën ook dat ons geweten gereinigd is. Het geweten is eigenlijk iets wat we meegekregen hebben door de zondeval. En het geweten is, tenminste zo heb ik dat dan begrepen, is eigenlijk iets wat altijd naar het verkeerde toewijst. Dat betekent dat als ons geweten ons niet aanklaagt, dat dat dus goed zou zijn. Maar we weten ook van Paulus dat hij met een volmaakt, goed, zuiver geweten zelfs de christenen vervolgd heeft. Wat ik daarin die, wat helderder is geworden, is dat je geweten gevormd wordt. Je geweten wordt gevormd door datgene waar je mee te maken krijgt in je leven. Het was een Engelse toespraak en die Engelsen die zijn een ster in het bedenken van bepaalde woorden en bepaalde constructies. Maar dit zijn de 3 S'en. Ze zeggen, of tenminste, ik hoorde toen dat het geweten gevormd wordt door de society, dus de omgeving waar we in opgroeien. Dat kan ook onze familie zijn. Dat wat we meekrijgen van onze ouders als wat goed of fout is. We hebben met onszelf te maken. We kunnen uiteraard met onszelf in de klins liggen, net zo goed als dat Adam en Eva eigenlijk ook alleen maar met zichzelf te maken hebben. En de Satan heeft invloed op ons geweten. Maar nogmaals, het geweten is eigenlijk een kompas wat altijd naar het verkeerde wijst. En dat kompas dat moet gereinigd worden. En ik denk nogmaals dat als ons geweten zuiver is, dat geweten ons dus inderdaad niet hoeft aan te klagen, maar dat dus automatisch niet betekent dat we daarmee inderdaad die stiltes, als heilige stiltes, met een zuiver geweten kunnen uitzitten. Maar het hoeft niet te betekenen dat dat dus terecht is. En het is inderdaad mijn wens dat mijn geweten ook in dat opzicht gereinigd is. En nog beter geëikt mag worden, zeg maar, op de Heer Jezus. En in ieder geval dat we die dingen mogen aanvoelen met ons geweten die juist zijn.
Dus, ik ben iets kleiner. Dus als ik het goed begrijp, hebben we een geweten die dus op de een of andere manier vormbaar is door omstandigheden. Ik vind het heel bijzonder dat er net gezegd is dat er grote pauzes in een dienst zitten, in een bidstond. En dan denk ik, ja, die ervaring ken ik. Maar dan wil ik u eigenlijk meenemen naar een... Ik hou het eventjes onbijbels, als ik het zo mag zeggen. De Bijbel blijft bij mij niet... dicht is dicht, maar... mijn ouders... En mijn vader is al lang al bij de Heer, al 7, 28 jaar. Die hadden vroeger kennissen, vrienden. En die behoorden tot de gereformeerde kerk. Misschien beter bekend bij ons als de Zwarte Kousenkerk. En daar wist ik niet veel van. En nog niet heel veel. Eén ding weet ik wel. Die man zei, ik kom nooit in de hemel. En dan zei mijn vader, Piet, zo heette hij, Piet, dat klopt niet, de Bijbel zegt iets anders. Je bent, als je in de Heer Jezus gelooft, ben je behouden. In zijn werk. Die vrouw, Johanna, ging regelmatig naar de kerk. En dan eens in zoveel tijd was er avondmaal. En dan had ze de meest woeste strijd, zaterdagsavonds. En dan mocht ze niet aan het avondmaal. Zo zwaar kun je dus bekrompen zijn. Ik noem dat bekrompen voor mezelf, maar hoe dikwijls ben ik niet bekrompen in mijn opvattingen. Ik proef bij ons in Zaandijk in de vergadering een twee stromen. We moeten niet te veel in het lijden van onze Heer Jezus proberen in te dringen. Een ander zegt, ja, juist wel. Dan denk ik, wat is er aan mij niet goed als ik per se niet aan het lijden van de Heer wil denken of per se wel? De schrift zegt toch dat we één moeten zijn van gevoelen en van gedachten. Als ik zo mag zeggen, zou het dan niet allemaal bij ons eraan schorten dat we ons niet 100% laten leiden door de Heere Jezus zijn geest? Door God de Vader zijn Heilige Geest, die ons eigenlijk allemaal één richting op zou willen hebben. Zie ik dat verkeerd? Denk het niet. Maar wij zijn het, denk ik zelf, die voor een stukje pauze zorgen, waar je je ongelukkig in kunt voelen. En terwijl een ander juist zich heel gelukkig daarin kan voelen en weten. Ik weet voor mezelf dat ik vrij makkelijk kan bidden naar de Heere God en Vader toe. Ik ken er, die kunnen dat niet zo makkelijk, en zeker niet in het openbaar voor mensen zoals we hier zitten bij elkaar. Dan denk ik, we zijn dus ook allemaal nog verschillend. Gisteren werd Peters aangehaald, dat hij vanuit de boot in het water, dook niet, sprong, hij kon erop lopen. En dan denk ik, eigenlijk ben ik ook zo'n figuur. Ik ben zo'nzelfde karakter, denk ik wel eens, dat ik heb. Dat zodra de Heer Jezus dan zegt van, ik ga sterven, dan en dan. En dan zegt Petrus, nee hoor, het zal u geen zins gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, zegt Satan, ga weg achter mij. Men ik denk, dat zou toch maar gezegd worden als een discipel. Maar ik steek een beetje hetzelfde in elkaar. Maar er zijn ook hele andere mensen die veel rustiger zijn, die niet zo gauw iets zeggen, iets uiten. Die, als het gaat om een eredienst, om een samenkomst, tijd nodig hebben om iets en een hele worsteling doormaken om iets te kunnen betekenen in de dienst naar onze God en Vader en de Heer Jezus toe. Petrus, ik noem hem wel eens voor mezelf een kip zonder kop. Ben ik ook. Ik mag gauw reageren, iets doen en achteraf denk ik, beter eventjes kunnen blijven zitten. En zo zijn er ook omgekeerd mensen. Dan denk ik, wat schort er bij ons nou aan? Zijn we niet genoeg geënt in die ware wijnstok? Moet er nog heel veel gesnoeid worden aan ons? Bij mij wel.
Broeders en zusters, u moet weten dat ik sinds gisteren al loop met een gedachte en ik zit er echt mee te worstelen. Heer, mag ik dat nou delen? En ik heb toch de vrijmoedigheid, Kees, dank je wel, want als jij mag, dan mag ik ook. Voor degenen die mij wat beter kennen, ben ik een vrij praktisch ingesteld man. En gisteren hebben we het gehad over de afschaduwing van de tabernakel, van de tempel. We hebben het gehad over de afschaduwing van de Heer Jezus. Het oude verbond, het nieuwe verbond. En laat ik dat nou eens zichtbaar maken. Ik probeer altijd iets voor de aandacht te stellen. Als iemand mij een verhaal vertelt, dan zie ik een filmpje voor me. Datgene wat hij vertelt, dat zie ik voor me. We gaan terug naar de natuurkunde. Als we schaduw willen maken, wat hebben we nodig? Oom Bert zegt dat we interactief mogen zijn, dus ik ga het ook proberen. Wat hebben we nodig? We willen schaduw creëren. Wat hebben we nodig? 1. Licht. Een voorwerp. En ondergrond. Geweldig. Nou. Het licht der wereld. Wie is de bron van het licht? En dan bedoel ik de bron van wie heeft het licht geschapen? Wie is het licht? God is het licht. Dus we hebben een lichtbron. Die zetten we ergens in een ruimte. En we hebben een platform nodig, want die lichtbron die moet schijnen op iets. Want anders kan het voorwerp niet staan waar we straks bij komen. Dus we hebben de lichtbron God, we hebben het voorwerp, dat is de aarde, of de ondergrond, dat is de aarde. En de Heere God, die heeft zijn licht laten schijnen op die aarde. Hij heeft mensen geplaatst, daar kom ik straks op terug. Maar God wil een relatie met de mens. Dat is de reden waarom wij hier zijn. Ja? Afgelopen weekend was er een conferentie waar ik was en daar werd gesteld door een broeder, wij zijn niet een hoopje cellen met een aantal chemische reacties die maar zo hier op aarde geplaatst zijn in een tijdsperiode van een aantal jaar. Nee, wij zijn geliefde mensen van God. God wil een relatie met ons. Goed, we gaan weer terug naar ons voorbeeld. We hebben een lichtbron en we hebben de aarde en we hebben daar een voorwerp. God wil gemeenschap hebben met de mens en hij zet een voorwerp neer. Laten we nou even die tabernakel nemen, of de tempel. De Heere God schijnt op dat voorwerp en dat voorwerp geeft een schaduw. U kan het zich allemaal voorstellen. Die schaduw is de persoon van de Heer Jezus. Ja? Als je aan een Israëliet vraagt van, je ziet hier hè, in de woestijn, je ziet hier een tabernakel, zou die nooit zeggen van nee hoor, dat is een mens. Maar als we Gods woord lezen, we hebben Gods woord voor ons, dan zien wij door dat voorwerp van de tempel of de tabernakel, zien wij de persoon van de Heer Jezus. Goed, u heeft dit beeld allemaal vast. Nou zijn wij mensen geplaatst op diezelfde aarde. Ja? En nou hebben wij allemaal twee ogen. Ja? En ik ben heel blij, volgens mij heeft iedereen hier ook twee werkende ogen. Dus we kunnen kijken. In mijn achterhoofd zitten geen ogen. Dus ik heb een zijde die ziet, die kan waarnemen. En ik heb een zijde die niet ziet, die verduisterd is. Ik kan dus in dat plaatje wat ik heb geschetst, de lichtbron, het voorwerp met de schaduw, daar kan ik rondomheen kan ik waarnemen. Dat is ook zo mooi van een conferentie. Ja, we studeren de persoon van de Heer Jezus. En ik ervaar dat altijd, ik zei dat gisteren nog tegen een zuster aan tafel, ik ervaar dat elke broeder, die brengt er zeg maar een stukje van de taart in. En je krijgt een steeds mooier geheel. Volmaakt niet, ja, want boven zal het volmaakt zijn, hier op aarde niet. Maar dat is het mooie. We kunnen dus in ons voorbeeld de schaduw, het voorwerp, van alle kanten bekijken. Als we dat van de zijkant bekijken, ja, dan zien we een voorwerp met een langgerekte schaduw. En we kunnen ons helemaal verwonderen over die schaduw. Ja? Maar die schaduw is maar een aftekening van hetgeen wat werkelijk belicht wordt. Ja? Het voorwerp wordt van één zijde belicht. God is die lichtbron, die belicht dat voorwerp van één zijde. En die afschaduwing, die is maar een teken daarvan, die geeft een weergave, een verzwakte weergave van de werkelijkheid. Dan moet ik het niet te lang maken. Als wij nou het beste beeld van dat voorwerp willen zien, waar moeten wij dan gaan staan? Dan moeten wij gaan staan in de lichtbron, in het schijnsel van het licht op het voorwerp. Onze oog moet gericht zijn vanuit Gods positie naar het voorwerp. Ja? Dan worden wij helemaal verlicht, want het licht komt van achter op ons. Dat nemen we niet waar. Maar de Heere God ziet ons in zijn Zoon als volmaakt. Nou, dat is nou net die reiniging ook van dat geweten. Ja? Wanneer kan God ons volmaakt zien? God kan ons volmaakt zien als wij zijn in zijn licht gericht op Christus. Nou, die vrijmoedigheid. Ik moest daaraan denken toen Rob naar voren kwam en Kees die haalde het ook even aan. Nou zijn er broeders die het misschien moeilijk vinden om in een samenkomst te bidden. Ik heb dat ook moeten leren. Ja? Het is niet zo dat ik heb dat moeten leren. Ik heb daar wel eens naar gevraagd. Van hoe pak ik dat nou aan? En toen heeft er een keer een broeder tegen mij gezegd: kijk naar de persoon van de Heer Jezus. En ga daar gewoon voor danken. Ga gewoon danken voor wie hij is. Voor wat hij betekent voor jou. En als het goed is, wil je dat nieuws van de daken schreeuwen. En dan leer je het vanzelf. Kom in het licht van God. Kijk naar de persoon die hij lief gehad heeft. En dan mag je in het licht zijn. Dan mag je gereinigd worden van alles wat achter je ligt. Nog even een toepassing op hetgene wat Kees zei over die kerk. Er zijn mensen in de gelovige wereld en die vinden het heel erg moeilijk om te accepteren dat ze behouden mogen zijn. Maar wat is er nou met die mensen aan de hand? Die mensen, met alle respect gesproken, als er hier mensen zijn en die zeggen van: je kwetst me daarmee, kom alsjeblieft naar me toe, dan maak ik het goed met je. Maar die mensen die hebben hun rug gekeerd naar de lichtbron. Die zijn gefocust op het oude. Op hetgene wat niet Christus is. Want alles wat bij de Heer Jezus kwam, dat werd in volle genade aanvaardt en genezen. Ja? Als je iets had in het Oude Testament, wij zijn met de Bijbelstudie bezig met Johannes, en daar komen al die geschiedenissen voorbij. Iedereen die bij de Heer Jezus kwam, die werd gereinigd. Die werd genezen. De Heer Jezus die is echt niet veranderd. Hij doet het nog steeds. Als we ons oog en hart richten op wie Hij is, dan zal Hij ons reinigen. En dan zal Hij ons volmaken van zijn persoon. En dan gaan we een geweldig geestelijk leven tegemoet. Dan mogen we elke dag meer op Hem gaan lijken, met vallen en opstaan. En als je merkt bij jezelf, het gaat even niet, keer je om, verheug je en verblijf je in de persoon van de Heer Jezus. Dat wilde ik graag met jullie delen.
Ik wil nog een aspect toevoegen, denk ik, aan het voorgaande wat we hebben gehoord. Ook over het vrijmoedig naderen tot de Heer. Of als we in de samenkomst zijn, een gebed uitspreken, vrijmoedig. En als ik dan Gert-Jan hoor, ik denk dat iedereen dat heeft moeten leren. Misschien de ene ging dat wat makkelijker dan bij de andere. Maar ik zou daar nog één aspect aan willen toevoegen, denk ik. Tenminste, ook als ik naar mezelf kijk. En dat is een relatie. En dan wil ik even twee dingen toch weer lezen. Ook weer uit Efeze. Eigenlijk gaat het maar om een paar teksten, maar ik wil eigenlijk lezen van hoofdstuk 2 vanaf vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. En dan eigenlijk de tekst waar het om gaat. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Het gaat maar ook om het Vader, komt zo op. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, vereist tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Gisteren mocht ik ook iets lezen uit Efeze 1. En dan ga ik verder niet meer voorlezen. Maar dan mochten we lezen dat we uitverkoren zijn. Dat we voorbestemd zijn. En dat we dus kinderen van hem zijn. Nou, met betrekking tot die vrijmoedigheid en waarom ik zei relatie. Ik denk dat we hebben al iets gehoord over verschillen. Ieder mens is verschillend. Maar ik denk dat elk gezin ook verschillend is. En ik heb het geluk gehad dat ik in een gezin ben opgegroeid. Met in dit geval, als dan op met betrekking tot vader en moeder. Maar waar ik een goede relatie mee had. En waarom? Enerzijds omdat de vader mij lief, mijn vader mij lief had. Maar dat wil ik ook van in het geestelijke betrekken. En omdat mijn vader mij lief had, kreeg ik ook een goed contact met hem. En doordat je dus een goede relatie hebt, kun je eigenlijk steeds meer met elkaar praten. En ik denk als je iemand bent die niet zo'n goede relatie met je vader hebt, dat het dus ook moeilijk is om tot hem te naderen. En ik... ik merk dat dus soms ook in de samenkomst. Denk dat er soms misschien broeders zijn in dit geval. Want het kan natuurlijk net zo goed zusters zijn die... op het moment dat jij dus... het kan zo zijn dat je dus niet tot hem kan naderen, omdat je of misschien ook niet in dankgebed echt kan uitspreken, omdat er misschien wel iets tussen jou en hem is. En dat kan dus zijn dat je bijvoorbeeld, dat weet ik wel uit mijn eigen leven, dat je soms tijden kent dat je niet genoeg investeert in die relatie. Op het moment dat ik dagen, weken veel met de Bijbel bezig ben, dan komen de woorden als vanzelf. Op het moment als ik, ja, niet zoveel met het woord bezig ben, dan merk ik ook, en in de dienst, maar ook door de week, dat het mij veel moeilijker afgaat. En ik zou dus aan ons allemaal willen meegeven, en als eerste aan mezelf, als we ook weer van hier gaan, lees in de Bijbel en zoek die relatie of dat contact met God weer op. Of verstevig dat. Want op het moment dat dat gebeurt, dat is zelfs een relatie met mijn vader. Als ik nooit met hem in gesprek kom, hoe kan ik dan diepe gesprekken met hem hebben? Hoe kan ik dan tegen hem zeggen, ik hou van jou? Of en dan denk ik weer aan die gebeden terug. Ik heb wel eens met ook wel met broeders, ook wel jonge broeders gehad, waarom het soms misschien moeilijk is om een dankgebed of een gebed uit te spreken. En dan merk ik, heb ik wel eens gehoord, dat ze zeggen, soms weet ik niet wat ik moet bidden, maar soms kunnen ze ook het gevoel hebben alsof ze hele moeilijke woorden zouden moeten gebruiken, omdat we dat misschien, het gevoel hebben dat dat soms in de vergadering zo was of moest, of weet ik veel. En eigenlijk zou ik dus zeggen, als iemand, als je, het hoeft niet hoogdravend. Het hoeft niet hoogdravend. Als jij het gevoel hebt van, of u het gevoel hebt van, Heer, ik zou eigenlijk op dit moment alleen maar willen zeggen, ik hou van u, dan zou dat eigenlijk al genoeg moeten zijn. En zouden we eigenlijk dan de vrijmoedigheid moeten hebben om dat al uit te spreken. En daarom zou ik ook zeker de broeders willen aanmoedigen van die misschien weinig of misschien soms wel niet een dankgebed uitbrengen. En dat is geen verwijt. Maar het zou zo mooi zijn als iedereen dat we met elkaar kunnen delen tot de Heer zouden kunnen zeggen. Dus ik wil aanmoedigen om, al is het iets kleins, maar als je in de samenkomst de vermoedigheid krijgt, Of voelt van, ik wil iets tegen u zeggen, maar het is misschien maar één woord, of het zijn misschien maar drie, Heer, Heer, ik hou van u, of dank u voor uw bloed, doe dat dan. Ik denk dat zo mooi is om te doen, en dat het jezelf ook weer en anderen ook echt kan versterken. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Oké, fijn. Dit was het.
We zijn er allemaal zo goed in, hè? Dat navelstaren. Dat kijken naar onszelf. Wat hebben we nou gedaan? Hoe zit het nou met ons? Ik vind het zo prachtig. Als je zo die brief van aan de Hebreeën leest, dan begint het: God heeft gesproken in zijn Zoon. En hij wil zo graag dat we niet navelstaren, maar dat we hem gaan zien als het object wat ons leven niet alleen beïnvloedt, maar wat ons leven is. Vrijmoedigheid om te naderen. We hebben vrije moed om dat te doen. En hangt het dan af van ons gevoel? Nee, het hangt af van dat bloed. We hebben vrijmoedigheid door het bloed van Christus. Hij heeft ons vrijgekocht. Daar mogen we onze hand op leggen. En de apostel heeft laten zien van ja, het zijn schaduwbeelden, maar alles gaat om Christus. En je mag dan, als je Jood bent en daar een heleboel van geleerd hebt, hoe dat allemaal op die verzoendag ging, daar nog eens een keertje aan terugdenken. Maar het gaat maar om één persoon. En die ene persoon, dat is de kandelaar. Dat is het wierookvat. Dat is degene die is gaan zitten. Prachtig, hoofdstuk 8, vers 1. Nooit vergeten. Dat is het hoofdpunt van de hele brief. Hij is gaan zitten. Hij heeft alles gedaan. Daar mag ik mijn hand op leggen. En ik hoef niet te gaan tellen hoeveel zonden ik vandaag gedaan heb. Want ik ga daarin op grond, op de grond van de kracht van dat bloed wat hij gebracht heeft. Ik ben zelf ook opgegroeid in een darbistisch gezin, zoals je dat dan noemt, hè? Oma, mag ik dat niet zeggen? Ja. En mijn ouders die zaten te kijken van ja, hoor, die zaten in een hele vreemde stad, Utrecht. Waar zullen we onze kinderen nou naar school doen? En ik ben naar die gereformeerde scholen geweest. En ja, ik heb het dan wel geleerd, gij geheel anders. Maar ik heb er wel geleerd van hoe erg of toch ook je als christen, als gelovige kan kijken naar die zonde en navelstaarder kan zijn en zeggen van ja, misschien die 2 of 3 op de eerste rij, misschien kunnen die nog wel in de hemel komen, maar ik niet. En gelukkig dat ik geleerd heb, te midden van de broeders, dat het heel anders is. Je mag gewoon vrijmoedig naar de Heer Jezus toe, want hij kent je compleet. Hij mag je hele leven zijn en je mag bij je vader komen. Hoe vaak pakt de Heer Jezus niet gewoon een kind? En die stelt het in de midden en zei, als je niet wordt als zo'n kind, heel eenvoudig, laat al die ballast maar eens een keertje zitten, heel eenvoudig. Ook als een kind kwaad heeft gedaan, mag hij toch altijd weer bij zijn vader komen. Want er is een familieband ontstaan. Hij, mijn Heer, heeft bij zijn opstanding, zei hij dat tegen die vrouw daar in die hof of in die tuin. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Die vader van de Heer Jezus is ook onze vader geworden. Hij zit daar en dat is ons leven en dat is ons doel. Dat anker dat ligt niet op de bodem van de zee. Dat anker ligt daar in de hemelsheiligdom. En daarmee zijn we verbonden en het enige wat we hoeven te doen is dat touwtje aan te trekken en dan zijn we bij hem.
Met elkaar nadenken over eredienst, dat is niet eenvoudig. Wat we geleerd hebben van de schrift, en dat is denk ik één aspect wat belangrijk was, dat gereinigd geweten heeft te maken met onze positie als gelovigen. We mogen weten, als je in de Heer Jezus gelooft, dan zijn al mijn zonden vergeven, ik mag vrijmoedig naderen. Maar dan komt inderdaad de praktische zijde. De praktische zijde komt ook tot uiting in vers 13, als het gaat om de as van die rode bonte koe. De rode bonte koe wordt niet in nummer 19 geofferd, maar dat wordt buiten de legerplaats verbrand. De koe is rood om ons te laten herinneren aan de grote verzoendag en het sterven van het offerdier. Rode bonte koe heeft te maken met in herinnering brengen. En dat is ook voor ons praktisch. Ik bedoel, ook al is je positie zo goed, maar als je in de praktijk, in je leven heel slordig leeft, nou, ik ben toch een gelovige en het maakt niks uit hoe ik leef. Ik mag ruzie met iedereen en op zondag mag ik de Heere naderen. Dan klopt dat ook niet. Daar heb je die rode bonte koe, de as, om praktisch gereinigd te worden, om elke keer weer eraan te herinneren. En dan kijk je naar anderen. En dan naar anderen kijken vind ik altijd lastig. Je kunt een keer, net als een Eli, je kijkt iemand en dan mompelen. Nou, jij zit niet te aanbidden, zeggen. Jij bent een beetje te veel op. Nou, Eli heeft zich grandioos vergist. En dat is denk ik ook voor ons. Wees voorzichtig als we kijken naar de aanbidding. Is dat, kan best een heilige stilte zijn. Het kan best een lege stilte zijn. Maar onze beoordeling, we moeten niet te snel oordelen. Laten we bedenken dat we met elkaar samen naar de Heer toe gaan. En de uitingen, ja, inderdaad, je hebt zoveel vast. We zijn mensen en mensen zijn allemaal anders. We hebben allemaal onze bloedgroep, onze achtergrond en dat neem je allemaal mee. Je broeders en zusters in de samenkomst en denk je, ja, die was vroeger bij de Pinkstergemeente geweest. Dat merk ik toch aan de uitingen. En die is van de gereformeerde kerk geweest. En toch, de Heer ziet dat hard aan en ik denk dat het voor ons belangrijk is. Dat, naast de reiniging, wij ook vol moeten zijn van de dingen van de Heer. En dat dat echt moet zijn, dat is een andere zaak. Dat is wat we elkaar mogen bemoedigen. De Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en waarheid. Wel, aanbidden is iets brengen. Je kunt alleen maar iets brengen als je hart vol van is. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Als je hart niet vol is van de dingen van de Heer, door de week alleen maar bezig met allerlei zaken, maar dan kun je niet verwachten dat op zondag dat je dan met de Heer iets, dan is dat gemaakt. Dan is dat een aangeleerd, opgezegd gebed. Mag ik zo zeggen? Jesaja 29, vers 13. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Dat is ook mogelijk. Dat je hoort een pracht van een gebed en denk je, nou, dat is geweldig. Maar de Heer ziet dat hart aan. En in die zin denk ik ook aan 1 Korinthe 5. We mogen feest vieren, maar feest vieren in oprechtheid en waarheid. Het moet echt zijn. En dus de vraag die we mogen stellen is, en dat kan de Heer zien, en wij, voor ons is dat wel lastiger. Meestal is het je eigen familie, je vrouw, je kinderen, die heeft dat eerder door, of dat echt is of niet. Komt dat echt uit je hart? En als het uit je hart komt, dan mag je fouten maken. Ook al zeg je die dingen niet helemaal goed. De Heer kijkt er dwars doorheen. Als je kind iets zegt tegen je, papa, ik hou van je, maar de uitspraak is niet helemaal goed. Grammatica niet helemaal juist. Je kijkt niet naar de grammatica, je kijkt er dwars doorheen naar het hart van het kind. En de manier van uiting, ja, die ene met een paar woorden, de andere met de bouw van het fundament van de tempel in Ezra. De ouderen huilden en de jongeren juichten. Allebei deden ze voor de Heer, juichen en huilen tegelijk. En dat mag allemaal. Ik denk dat als we nadenken over deze dingen, is het goed om voorzichtig naar te kijken. Het is, we naderen tot heilig grond. En het is goed om elkaar te bemoedigen. De Hebreeënbrief is gegeven om de gelovigen te bemoedigen. En dan, ja, misschien kunnen we terugkeren naar Hebreeën 9. Ik wil, In Hebreeën 9 staat een zin in vers 15 en daar wil ik naartoe. Daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot de verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Dat is een heel, heel belangrijk zin, wat zo compact is. En dan kom je eigenlijk een beetje tot het hart van het gedeelte. Je leest daarom. Hoezo daarom? We hebben met elkaar nagedacht over de kostbaarheid van het bloed van Christus. In vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus? En dan zien wij de geweldige uitwerking van het bloed van Christus. En dan wordt gezegd, daarom, als je gezien hebt hoe kostbaar het bloed van Christus is, is hij middelaar van een nieuw verbond. En later lezen we dat het verbond wordt vertaald in vers 16 met testament. We hebben, broeders en zusters, een nieuwe testament. En het oude testament, bij mij is het, heb ik, omdat het doorschoten is, heb ik twee delen. Oude testament, nieuwe testament. Waar komt die uitdrukking testament vandaan? Wel, het woord testament, dat voetnoot van de vorige vertaling zegt, hetzelfde als verbond. En om die oude en het nieuwe verbond te begrijpen, dan kom je dichter bij onze geliefde broeders van de gereformeerde kerk, daar het verbond zo belangrijk. Dan kijken we naar een verbond, nieuw verbond, dat is een uitdrukking uit Jeremia 31, vers 31. Er wordt gesproken dat in de toekomst God een nieuw verbond zal sluiten. Niet met de gemeente, met het huis van Israël. Nieuw verbond met het huis van Israël. Maar hoe zit dat dan met ons? Hij is middelaar van het nieuw verbond. Wij herinneren ons dat de Heer Jezus in Lucas 22 bij het avondmaal zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u is. Dus dat bloed van het nieuwe verbond is ook voor ons. Maar hoe kan je dat rijmen? Het nieuwe verbond wordt gesloten met Israël in de toekomst. En wij hebben nu al de zegeningen en de uitwerking van de kracht van het bloed van het verbond nu. Wel, dat heeft te maken met drie tijdperken. En dat moeten we... Hebreeën 9 is niet al te eenvoudig, maar... Ik kan ook niet anders van maken. Er zijn drie periodes in Hebreeën 9. Periode van vroeger. Hebreeën 1 begint daarmee. God die eertijds tot de vaderen gesproken heeft. Vele wijzen, vele malen tot de vaderen gesproken heeft. Door de profeten. Heeft aan het eind van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Dus je hebt twee perioden. Vroeger. En dat vroeger heeft God gesproken, zegt Hebreeën 9, in beelden. Schaduwbeelden, niet de werkelijkheid. Dat moeten we even vasthouden. Dat oude verbond, schaduwbeelden, vroeger. Nu, dat lees je in vers 9, deze, dat van vroeger, is gelijkenis voor de tegenwoordige tijd. De tijd waarin we nu leven. Maar er is nog sprake van, in vers 10... tot op de tijd van het herstel opgelegd. Dat is toekomst. Als Christus straks komt als hoge priester Melchizedek om de zegeningen uit te delen. Dus drie tijdperken. Vroeger, tegenwoordige tijd en de tijd van het herstel. Handelingen 3 vers 21 noemt dat de tijd van de herstelling van alle dingen. Het jubeljaar. Als alles hersteld wordt in de hand van Christus. Dat hij dat gaat herstellen. Maar dan komt dat nieuwe verbond, het oude verbond. Wat is een verbond? Een verbond is een contract, Genesis 15. En de Joden zeggen niet, we sluiten een verbond. Nee, we snijden een verbond. Hoezo dat dan, snijden van een verbond? Dan moet u Genesis 15 lezen. Dan moest Abraham allemaal dieren nemen. En die dieren worden exact in tweeën verdeeld. Dat is een beetje een gruwelijke toestand. De helft aan de linkerkant, andere helft aan de rechterkant. En dat verbond zegt eigenlijk dat de twee partijen er doorheen moeten lopen. Je leest in Genesis 15 dat de Heere ook er tussen liep. En Abraham moest ook tussenlopen. En dan wordt het verbond gesneden, bekrachtigd. En bij dat verbond geldt, en dan gaan we naar Jeremia 34, en misschien kunnen we dat even met elkaar lezen, Jeremia 34, vers 18. Die aanloop hebben we nodig om naar het nieuwe verbond te gaan. Jeremia 34. Kijk op. Ja, vers 18. Jeremia 34, vers 18. En dat is een heel belangrijk tekst. Ik zal de mannen die mijn verbond hebben overtreden, die de bepalingen van de verbintenis welke zij voor mijn aangezicht gesloten hadden, niet hebben gestand gedaan, maken als het kalf dat zij in tweeën deelden en tussen welks stukken zij doorgingen, enzovoorts. Ziet u, die twee helften van die dieren zijn een waarschuwing. Dit is het verbond, dit is het contract. Als je aan dat contract houdt, dan ontvang je zegening. Als je daar niet aan houdt, dan zal je vergaan als deze dieren in tweeën gedeeld. Oftewel, in Exodus 24, bij de sluiting van het verbond, wordt het bloed op het volk besprenkeld als teken. Dat is niet het bloed van behoudenis, maar dat is het bloed van de vloek van de wet. Die straf die je zal ontvangen als je de wet niet houdt. En dat is de essentie van het oude verbond. In dat oude verbond heeft het volk gezegd, dat doe ik, dat doen we, we kunnen het. Yes, we can. Maar dat kunnen ze niet. Ze hebben, Mozes was nog niet terug, of ze de wet al reeds hebben overtreden. De wet, doe dit en je zult leven, brengt niemand tot behoudenis. En daarom, reeds in Jeremia 31 heeft God gesproken, Jeremia 31, vers 31, van een nieuw verbond. En we hebben in Hebreeën 8 gezien, dat nieuw verbond betekent dat het oude niet meer van toepassing is. God komt met iets nieuws. En dat nieuwe zit hem in de middelaar. In het oude bedeling, bij Mozes had je een andere, was Mozes de middelaar. Maar de wet brengt alleen maar vloek. Maar in het Nieuwe Testament, in het nieuwe, daar komt de Heer Jezus als de middelaar. En hij heeft die straf van dat bloed op zich genomen, waardoor dat bloed van de Heer Jezus nu niet meer spreekt van, dat bloed spreekt niet meer van het oordeel, maar het bloed van de Heer Jezus spreekt van leven. Met Hebreeën 12, vers 24, dat is het bloed dat beter spreekt dan Abel. Bij Abel spreekt dat van wraak, gerechtigheid, met het bloed van Christus. En daarom die uitdrukking in vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zo'n geweldige uitwerking heeft gehad, vlekkeloos voor God, acceptabel voor God. En daarom, omdat krachtens dat bloed, daarom is hij een middelaar van een nieuw verbond. Waardoor wij in vers 15 de erfenis mogen ontvangen, de zegen van het nieuwe verbond mogen ontvangen. En het geweldige daarvan is, en dat vindt u in de Korinthebrief 2 Korinthe 3, dat door dat verbond dat God straks gaat sluiten met Israël, dat God nu al zijn zegeningen kan geven. En dat wordt allemaal uitgewerkt in dat beeld van de grote verzoendag. In de grote verzoendag heeft God reeds in beelden duidelijk gemaakt dat die zegeningen van het bloed, van het nieuwe verbond, is zowel voor Israël in de toekomst, uitgedrukt in het bloed van dat geitenbok, als voor het huis van de priester. En Hebreeën 3 maakt duidelijk, dat zijn wij. Uitgedrukt in het bloed van die stier. Maar dat noem ik nu al, in de komende versen zullen we daarover hebben. Maar nu reeds kunnen we dit zeggen, door het bloed van de Heer Jezus, die zo geweldig is, daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Een nieuw verbond waarbij het is niet meer een twijfel. Zal de Heer nou zegenen of zal de Heer nou mij straffen, oordelen, vervloeken? Nee, door het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha kan God mij niet meer oordelen. Ik ben overgegaan van het oordeel in het leven. Vanaf dit moment kan de Heer alleen maar zijn zegen geven. En daardoor zijn wij anders. Daarom hebben we vrijmoedigheid om te naderen. Dat is onze positie, maar dan komt natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid. En daarover hebben we ook met elkaar gesproken, de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk praktisch tot God te naderen. Maar dat kan alleen maar als het gegrond is op die zekerheid dat mijn zonden vergeven zijn. Ik bedoel, als je niet weet dat je zonden vergeven zijn, ja, je kunt hoog of laag springen, je kunt een extrovert of introvert persoon zijn, je kunt zus of zo zijn, dat helpt niet. Je moet beginnen bij het begin dat je weet dat al je zonden vergeven zijn. En dan heb je die praktische zijde. En dan mogen we elkaar positief, de jonge mensen, ook bemoedigen. Ik weet nog, van nature vraag me aan mijn vrouw, zeg ik nooit wat. Heel stil, altijd heel, heel stil. Dat kan je niet voorstellen, maar kijk maar naar mijn broer. Dan weet je, zoals hij was vroeger, zo was ik vroeger. Maar toen ik in Brunsum was, zei een broeder tegen mij, dat was mijn oude broeder van de Voort, de vader van Helga. Die zei, Tony, volgende week zijn we met z'n tweeën. En ik blijf zitten en ik zeg niks. En de Heer heeft hem gebruikt om hem een beetje te stimuleren, op positieve manier, om toch eens voorzichtig iets te zeggen in de samenkomst. Maar dat is de praktische zijde. Nou, positie is dat je weet, al mijn zonden zijn vergeven. Ik heb vrijmoedigheid om tot God te naderen.